Zo, welkom allemaal. Voor zover ik dat nog niet gezegd had. Plekje gevonden allemaal. En we gaan weer eigenlijk verder waar we gebleven zijn. Bij dit op het eerste gezicht misschien een beetje onheilspellend thema. Als een dief in de nacht. Ik heb er maar een vraagteken achter gezet. Ik had er ook een uitroepteken achter kunnen zetten. Of een vraagteken en een uitroepteken. Om eens een beetje cryptisch te beginnen. Maar ik denk dat die term als een dief in de nacht voor sommigen van jullie zeker niet onbekend zal zijn. En wellicht dat je hem ook wel eens voor de voeten hebt gekregen op het moment dat je zei dat je geloofde in een spoedige terugkeer van de Heer. Of dat de tijd wel ten einde begint te lopen en dat we steeds meer naar het moment toeleven waarop hij zal komen. Misschien dat je dan wel eens gehoord hebt van ja, dat kunnen we niet weten. We kunnen niet weten wanneer hij zal komen. Want hij zal komen als een dief in de nacht, staat er. Ja. En het staat er ook. Alleen de vraag is, voor wie komt hij als een dief in de nacht? En voor diegenen die dat zeggen, zal hij zeker komen als een dief in de nacht. Want die leven blijkbaar in de nacht, dus die slapen. Maar Paulus stapt toch echt uit een ander vaartje wanneer het de gelovigen betreft. En de vorige keer waren wij in 1 Thessalonicenzen 4. Vrijwel iedereen die hier aanwezig is was daarbij. Maar ik ga toch die versen nog even doorlezen voor het verband. Omdat deze studie, deze Bijbelstudie gaat over 1 Thessalonicenzen 5... Dus wat we eigenlijk gaan doen is gewoon meteen doorlezen in de versen waar we de vorige keer gebleven zijn. Dat is dan in onze Bijbels een nieuw hoofdstuk, maar dat heb ik natuurlijk vaker gezegd. Die hoofdstukindeling is ontzettend makkelijk, hè, die beperkt ons soms ook wel een beetje. Of die zet ons op het op het verkeerde been. Dus daar moet je niet al te veel waarde aan hechten. In mijn Bijbel, die ik hier voor me heb liggen, daar begint wel een nieuw hoofdstuk. Maar het is niet eens een nieuwe pericoop. Ze hebben daar geen nieuw titeltje boven gezet, wat ze bij een pericoop dan wel doen. Als een soort samenvatting van hier gaat het over. En bij mij staat boven 4 vers 13... over de wederkomst van Christus. En die hele pericoop duurt dan tot 5 vers 12. Pas daar begint de nieuwe pericoop. Dus ik heb in ieder geval de Statenvertaler aan mijn zijde als ik zeg, wat we nu gaan bespreken, dat hoort in ieder geval bij wat we vorige keer hebben besproken. Dus ik heb oude papieren. Een paar honderd jaar. Maar zoals gezegd, ook dat betekent helemaal niks. Het gaat er gewoon om wat is de inhoud van dit gedeelte en daar gaan we het over hebben. Zoals gezegd, de vorige keer. 1 Thessalonicenzen 4. Maar wij willen niet dat jullie onwetend zijn, broeders. Wat betreft hen die ontslapen zijn. Opdat jullie niet bedroefd zullen zijn. Zoals de overige mensen die geen hoop hebben. Die geen verwachting hebben. Geen toekomstverwachting. Want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, zal God ook zo, dus door opstanding, hen die ontslapen zijn door Jezus uitleiden samen met hem. Uitleiden of meenemen of meeleiden. Want dit zeggen wij tegen jullie met een woord van de Heer. Paulus had het dus direct van de Heer ontvangen. In 1 Korinthe 15 zegt hij, ik zeg jullie een verborgenheid, een geheimenis. Had dit dus direct overgeleverd gekregen van de Heer. Dit zeggen wij tegen jullie met een woord van de Heer, dat wij die levend overblijven, tot in de aanwezigheid, tot in de parousia, tot in de, voor mij de wederkomst van de Heer, dat moment, die periode, dat wij die levend overblijven, tot in de aanwezigheid van de Heer, wij zullen absoluut niet degene die ontslapen zijn, inhalen. Met opstanding dus, hè. Want Paulus wilde de gelovigen hier bemoedigen over degenen die ontslapen zijn. Nou, wij die levend overblijven tot dat moment, wij zullen absoluut niet degenen die ontslapen zijn inhalen of voorgaan. Want de Heer zelf zal met een commando, met de stem van de overste van de boodschappers en met de bezuin van God neerdalen van de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Vorige keer heb ik gewezen, hier staat drie keer in. De Heer zelf zal in een commando, in de stem van de aartsengel, overste van de boodschappers, en in de bezuin van God neerdalen van de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan, zei die... degene die in Christus ontslapen zijn, dus gelovigen, hè, daar gaat het over. Dus die zullen eerst opstaan. Vervolgens zullen wij, die levend overblijven, tegelijkertijd samen met hen weggegrift, weggerukt worden in wolken tot een ontmoeting van de Heer in de lucht. Dus er zal een moment zijn bij de komst, om het dan maar, of de wederkomst, om het populair te zeggen. Bij de wederkomst van Christus, dat de doden in Christus als eerste zullen worden opgewekt. Vervolgens wij, die levend overblijven, zullen veranderd worden. Op dat moment staat er in 1 Korinthe 15, daar wordt het genoemd veranderd worden. Maar we zullen tegelijkertijd samen met de doden in Christus, samen met hen, weggegrist, weggerukt worden. In wolken tot een ontmoeting van de Heer in de lucht. Over die ontmoeting heb ik vorige keer gezegd van ja, dat is een tegemoetgaan. Dat betekent dat wij hem tegemoet gaan in de lucht. En dat woord houdt in dat we ook met hem zullen terugkeren. Want het is een, ik heb daarvoor Handelingen 28 aangehaald. Waar dat woord ook in die zin gebruikt wordt dat mensen elkaar tegemoet gingen. En uiteindelijk op de plaats van bestemming met elkaar terugkwamen. Nou, daar heb ik wat vragen en wat commentaar op gekregen. Van is dat wel zo? Ik heb dat nog eens goed nagezocht in de studiebijbel. De studiebijbel zegt in ieder geval, dit ontmoeten houdt ook in dat degene die men ontmoet, de plaats waar hij op weg naartoe is, nog niet heeft bereikt. Dus wij ontmoeten de Heer in de lucht, maar de plaats waar hij onderweg naartoe is, heeft hij nog niet bereikt. En ik heb gezegd van ja, wij zullen uiteindelijk met hem terugkeer op aarde. Er zit wel tijd tussen. Hè? Maar dat is altijd bij een ontmoeting en bij een terugkeer. Je ontmoet elkaar ergens en uiteindelijk kom je daar waar je moet zijn. En ik heb dit vers aangehaald. Wanneer Christus, die ons leven is, openbaar gemaakt wordt, dan zullen jullie ook samen met hem in heerlijkheid openbaar gemaakt worden. Dus wanneer hij zijn koninkrijk gaat vestigen vanuit de hemel hier op aarde, ja, dan zullen wij zullen... die versen komen zo ook nog op, dat komt hierna. Zullen wij altijd samen met de Heer zijn, zegt Paulus hier in 1 Thessalonicenzen 4. Dus wanneer hij geopenbaard zal worden, zullen wij met hem geopenbaard worden. Er is zelfs nog een moment waarvan ik denk, maar dat is een wat cryptische, waarvan ik denk dat wij ook, waarbij wij ook betrokken zijn. En wat toch ook zich plaatsvindt op aarde. We hebben het vorige keer gehad over Openbaring 6. Waar een beeld gegeven wordt van een vrouw die een mannelijke zoon baart. Die mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Openbaring 12. Ja, ik zei 6 geloof ik. Hè? Het is 12. Ja, ik was ook wat met Openbaring 6 bezig geweest. Dus dan lopen de cijfers door elkaar. Maar goed dat je het zegt. Het is Openbaring 12. Over een... het is wel vers 6. Over een vrouw. Ik wil toch graag me gelijk halen. iets had ik goed, dat wil ik ermee zeggen. daar wordt een beeld gegeven van een vrouw die de zon, maan en 12 sterren onder haar voeten heeft. En die vrouw is een beeld van Israël. Die vrouw baart een mannelijke zoon, die wordt weggerukt tot God aan zijn troon. Vorige keer even kort aangehaald dat ik geloof dat dat ook een beeld is van die wegrukking van de Ecclesia. Nou, ik heb ook gezegd dat dat dus een onderwerp is waarover we het ook nog eens moeten hebben. Maar dan lees je dat de vrouw vluchtte naar de wildernis of de woestijn, waar zij een plaats heeft, die door God gereed gemaakt is, die haar door God bereid is, zodat zij, meervoud, dat is echt de meervoud wat er staat, zie je niet in elke vertaling terug, maar zodat zij haar daar 1260 dagen zullen voeden. Nou, ik geloof dat die zij, maar dat is even heel erg kort door de bocht zonder al te veel onderbouwen. Ik geloof dat die zij bestaat uit degenen die horen, behoren tot die mannelijke zoon. En die mannelijke zoon is Christus en zijn lichaam. Dus dat is een heel gezelschap, een heel volk, zo je wilt. Het wordt in de Bijbel ook een volk genoemd. Maar ja, dat is dus in de 1260 dagen van de grote verdrukking. En als wij daarin een rol spelen, ja, dan zullen wij dus inderdaad de Heer ontmoeten in de lucht. Maar wellicht daar op die plek in de woestijn ook ons begeven. Ja, dat klinkt allemaal wat futuristisch. En dat is het ook, want het is toekomst, hè, future. Maar ja, ook dingen die we ons helemaal niet voor kunnen stellen natuurlijk. We zitten nu, we zijn nu met dit lichaam zo beperkt. In ons denken, maar ook in ons kunnen en in ons verplaatsen. En dat zal straks echt anders zijn. En daarvan hebben we niet veel voorbeelden in de schrift. Maar bijvoorbeeld de Heer Jezus na zijn opstanding. Die verscheen. Hij was opeens bij die twee Emmausgangers. En hij was opeens in het midden bij de discipelen. En 8 dagen later stond hij opeens weer in hun midden. En opeens was hij in Galilea waar hij aan hen verscheen. Nou, daar hoeven we straks niet meer de bus, de trein of de auto voor te pakken, om het zo te zeggen. Dus wij gaan nog heel wat beleven. Met elkaar ook. Dus dat maakt het extra mooi. En hoe mooi is het dan om daar nu al met elkaar over na te denken en je in te verblijden. Maar terug naar 1 Thessalonicense 4. Vervolgens zullen wij die levend overblijven, tegelijkertijd samen met hem weggerukt worden in wolken, tot een ontmoeting van de Heer in de lucht. En of dat woord nou betekent dat de plaats, of dat woord heel technisch gesproken, van we zoomen in op dat woord, en betekent dat woord nou echt dat je altijd iemand tegemoet gaat en daarna op de plaats van bestemming aankomt? Of nou wel of niet zo is, zal me eigenlijk een worst wezen. Want deze twee schriftplaatsen zijn voor mij duidelijk genoeg dat we wel degelijk daarin betrokken zijn. En ook hier op aarde zullen terugkeren, maar dan wel vanuit de hemel met een nieuw lichaam enzovoort.
Het gaat om het zinnetje wat daarna nog komt, wat er nog net niet staat.
Ja.
En zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Ja, dat klopt, ja. Ja. Ja, kijk, op het moment dat we naar hem toe gaan, tot hem genomen worden, hè, om dat woord nemen, hè, de opname van de gemeente wordt het genoemd. Nee, dat klinkt wat te soft, het is een wegrukken, maar we worden wel tot hem genomen. En vanaf dat moment, zo, met dat nieuwe lichaam en ja, daar in de hemel of in de hemelse gewesten, of hoe je dat ook wilt noemen. Ja, zo zullen wij altijd door opstanding en door die wegrukking, zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Dus waar Hij is, daar zullen wij zijn. En wellicht niet dat ook fysiek zo te zeggen is, maar in ieder geval in zijn positie. Gaat Hij de wereld onderwerpen, dan zijn wij daarin betrokken, want wij delen in die positie. Gaat Hij het al met zich verzoenen? En alles wat daar nog in moet gebeuren, ja, daar worden wij dan in betrokken vanaf dat moment. Daar zijn wij in betrokken, want wij zijn één met hem, één lichaam met Christus. Nou, dat lijkt me genoeg om een lach op je gezicht te toveren, zou ik zeggen. daar kunnen we mee verder. Dat is onze hoop, dat is onze verwachting, de verwachting die we hebben. En vandaar ook, bemoedig elkaar met deze woorden. Bemoedig elkaar dus met deze woorden. En was het ook weer Michel, jij ging vorige week weg en toen zei je van dat woord bemoedigen, parakaleo. Dat is opgebouwd uit twee woorden, erbij of naast, roepen. Dat is bemoedigen. Je roept iemand, dat kun je trouwens ook dubbelzinnig opvatten. zoals mensen in een stadion. Ja, dat is heel lang geleden dat we in stadion zaten. Maar dan ben je ernaast aan het roepen. Hè, dus aanmoedigen. Maar je kunt ook zeggen van de arm om iemand heen slaan en iemand erbij roepen. In de zin van vertroosten. De Statenvertaling die heeft dit woord bemoedigen dan ook vertaald met vertroosten. En ik denk dat het er allebei in zit. Ja, de parakleet is natuurlijk de troosten, wordt dat dan weer vertaald in de Statenvertaling. Maar ja, dat is de Heilige Geest. Hè. Als de Heer weg zou gaan naar zijn opstanding en verschijning aan de discipelen, hij zegt, ja, straks komt er een andere troosten, zegt hij ook. Niet Dutter, maar een andere. Niet ik, maar de Geest. Nou, we gaan verder naar 1 Thessalonicense 5, want 4 hebben we vorige keer besproken. En dat is dus gewoon een kwestie van verder lezen. In het volgende vers waar we gebleven zijn. En dan zegt Paulus, maar wat betreft de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat er in jullie geschreven wordt. Ik zei vorige keer al zoiets, er is juist heel wat discussie rondom de tijden en gelegenheden. Dat zijn twee verschillende woorden, tijden en gelegenheden. Deze kennen we trouwens, chronos, chronon. En dat heeft met het tijdsverloop te maken. En kairos is meer de bestemde tijd. Van die tijd is bestemd voor dat, die tijd voor dat. En chronos is het tijdsverloop. Nou, moet ik zeggen dat we daar een hele technische studie van zouden kunnen maken, maar dat die termen ook wel redelijk door elkaar gebruikt worden in de Bijbel. Dus ik wil er niet te veel waarde aan hechten dat het twee verschillende termen zijn. Maar tijden en gelegenheden die komen we vaker tegen in de Bijbel in ieder geval. Dat gaat dan altijd juist over de profetische tijdlijn. De discipelen zeggen bijvoorbeeld in Matthäus 24 tegen de Heer, in Handelingen 1 tegen de Heer, van de Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk? Oftewel, gaat u nu op de troon zitten en uw koninkrijk vestigen over deze aarde? En dan zegt de Heer van, geeft hij een ontwijkend antwoord en geeft hij zijn missie mee van, het komt jullie niet toe te weten de tijden en gelegenheden die de Vader tevoren in zijn handen beschikt heeft. Maar, en dan stuurt hij ze erop uit, jullie zullen, ik weet niet hoe het er precies staat, maar jullie zullen het evangelie van het koninkrijk verkondigen. Dat zeg ik nu even in mijn eigen woorden. Maar Paulus zegt tegen deze broeders, wat betreft de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat er in jullie wordt geschreven? Dus dat is inmiddels een paar jaar later, nadat de Heer Jezus dat ontwijkende antwoord gaf. En Paulus had ze dus wel degelijk onderwezen, want hij zegt, jullie weten zelf nauwkeurig, jullie weten zelf heel goed, dat de dag van de Heer zo komt als een dief in de nacht. Aha. Hier gaat het over de dag van de Heer. Ook, en dat is een ontzettend, ook voor een Joodse lezer, voor iemand die de Tanach kent, het Oude Testament, is dit een hele bekende term. De dag des Heren, of de dag van Yahweh. Het is een belangrijke aanduiding, hè, bij Israëls profeten. Ik heb het niet geteld, zou dat dus kunnen doen. Maar die kom je nogal eens tegen bij de profeten. Dat hoef ik in dit gezelschap niet te zeggen, denk ik. Maar de dag des Heren is niet de zondag. Hè? Nee. Nee, die komt sowieso niet als een dief in de nacht. Ook niet voor degene waar voor deze dag wel als een dief in de nacht komt. Want ja, na de zaterdag komt gewoon de zondag, dat weten we. Maar ik heb het echt wel eens gelezen. De dag des Heren, dat is de zondag. Ja, dan heb je dus echt nog nooit in de schrift die term opgezocht. Of er zelfs maar over nagedacht. Het is een belangrijke aanduiding bij Israëls profeten. En het spreekt, die term spreekt over de openbaring van Christus. De openbaring van Jezus Christus. Het moment dat, kijk, hij is nu verborgen in de hemel. En wij delen in die positie. Ons leven is verborgen met Christus in God. Dus ik zei net, van ja, wij gaan straks, al zo zullen we altijd samen met de Heer zijn. Wij zijn nu al samen met de Heer, maar in een verborgen positie. Maar daarom staat er ook in 1 Thessalonicenzen 4. En zo, hè, na dat moment van die opstaan, ja, dan wordt echt, hoe zeg je dat? Dan wordt onze hoop ook vervuld. Dan zijn we fysiek ook met hem. Maar die term de dag des Heren, de dag van Yahweh, de dag van de Heer. Yahweh is Hebreeuws, hè, de dag van Yahweh. En dit is de dag van de Heer, Kyrios, dat is het Grieks. Maar we hebben een heel boek dat daarover gaat, over die dag van de Heer. En dat is, ik zeg al, het spreekt over de openbaring van Jezus Christus. Maar er is een boek dat zo heet. Openbaring 1 begint dan ook, want daar gaat het over, openbaring. Openbaring 1 begint zo, de onthulling. En dit is het woord dat vaak vertaald wordt met openbaring. Apocalypsis. Nou, dat kennen we wel. Hè? We leven in apocalyptische tijden. Ik hoor het de laatste tijd ook weer eens voorbij komen. Maar de apocalyps. We leven nog niet in de. Hoe zeg je dat? In de absolute zin van het woord leven we nog niet in apocalyptische tijden. Maar als dit gaat gebeuren en dan als het eenmaal gebeurt, gebeurt het snel, staat er ook. Ja, dan leven we pas echt in apocalyptische tijden. Bij de onthulling, de openbaring van Jezus Christus. Dus voor mijn part lees je daar openbaring. Overigens, dit woord, ik zeg het altijd als ik het woord voorbij zie komen, is echt een heel mooi woord. Als je dat ontleedt in zijn delen. Apocalypsis is, als je dat kun je in die interlineair heel mooi zien. Als iets verborgen is, dan zit er een bedekking op. Hè? Dan is het gesloten. Maar apocalypsis is openbaren. Dat is in het Nederlands ook al open. Hè? De baarmoeder gaat open. Dus ook nog eens dat er nieuw leven tevoorschijn gaat komen. Maar apocalypsis betekent dat de bedekking er vanaf wordt genomen. Dus zoals een kleed van een standbeeld wordt getrokken om het te onthullen. Iets ervan afnemen, zodat het zichtbaar wordt. Nou, daar gaat dat boek over, de openbaring, de onthulling van Jezus Christus. En daar staat dus dat Johannes, die de schrijver is van het boek, zegt in vers 10. Ik kwam in de geest, in de dag van de Heer. Dus Johannes, bijna 2000 jaar geleden, wordt eigenlijk in geest overgeplaatst in de tijden die nu vlak voor ons liggen eigenlijk. De tijden dat de Christus gaat geopenbaard worden. Johannes heeft die dag gezien en heeft dat vastgelegd in dat boek wat wij kennen als de openbaring van Jezus Christus. Johannes kwam in de geest in de dag van de Heer en daarom zijn het ook soms van die cryptische omschrijvingen die hij geeft. Omdat iemand die uit een heel ander tijdperk die wordt overgeplaatst in een tijd die zelfs voor ons nog toekomst is. Dus, en die heeft daar met de woorden die hij kende beschreven wat hij zag. Ja, en nu moeten wij zien te ontcijferen wat hij daar precies mee bedoeld heeft. Dat is niet altijd even makkelijk, omdat sommige dingen voor ons ook nog toekomst zijn. Ik kwam in de geest in de dag van de Heer en ik hoor achter mij een stem zo luid als een bezuin. Ja, die kennen we, die stemmen uit 1 Thessalonicenzen 4. En die bezuin kennen we ook. Dus ik zei vorige keer ook al, er klinken nu eenmaal meerdere bezuinen in de schrift. Maar daar gaat het dus over als we het hebben over de dag van de Heer. En als Paulus zegt, jullie weten zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer zo komt als een dief in de nacht. De dag des Heren, de dag van Yahweh, is niet één specifiek moment. Openbaring is een boek dat een hele periode beschrijft. En die hele periode gaat over de dag van Yahweh. Ik zeg dat met nadruk, omdat ik het zelf ooit wel zo geleerd heb. En daar moet je dan toch moeite doen om daar weer vanaf te komen. Want in het Oude Testament staat vaak dat de dag des Heren zal komen met de verduistering van zon, maan en sterren. Enzovoorts. En dat is dus wel één specifiek moment. Maar het is de dag van je, die op dat moment aan gaat breken voor Israël. En net als met een gewone dag, is het zo dat de dag voor de ene groep eerder aanbreekt dan voor de andere. Ja, ik kan het nu niet allemaal uitgebreid onderbouwen, want dan hebben we het, ben ik een begrip als de dag van Jewe, de dag des Heren aan het uitdiepen. Ik heb er ooit wel eens een blogje over geschreven, een vrij lange, en al die en heel veel van die termen gaan opgezocht in het Oude Testament, wat er dan allemaal staat over de dag van Jewe. Maar dat is dan de dag des Heren zoals die aanbreekt voor Israël. En ik kan een heel simpel voorbeeld geven, dat voor Israël, ook gewoon in ons, ik zeg nu niks dubbelzinnigs, maar in Israël breekt de Sabbat, en dat is niet, ook weer niet de zondag, maar de zaterdag, die breekt niet op zaterdag, op zaterdagochtend aan bij zonsopgang, nee, die breekt op vrijdagavond aan bij zonsondergang. Dus de Sabbat, wekelijkse Sabbat, die breekt voor Israël eerder aan dan voor de andere volken, om het zo te zeggen. En nu zeg ik het wel meteen dubbelzinnig, dat die grote Sabbat, de dag des Heren, de dag van Jehovah, voor Israël ook eerder zal aanbreken dan de andere volken. Maar nu zeg ik er meteen bij dat voor ons die dag nog eerder zal aanbreken. Dus daar is dus echt, zoals Paulus dat ook in 1 Korinthe 15 zegt, daar is rangorde in, volgorde. Nou, ik hoop niet dat dit te kort voor de bocht is, door de bocht is, maar meer wil ik er toch maar niet van zeggen. Maar er zijn wel wat synoniemen. Ik weet niet of dat helemaal het goede woord is. Dit zijn niet één op één gelijke begrippen, maar wel vergelijkbare begrippen. Ze hebben overeenkomsten. Er zullen ook ongetwijfeld wat verschillen zijn. Maar Paulus spreekt in zijn brieven, bijvoorbeeld in de Filippense brief, over de dag van Jezus Christus, de dag van Christus. De dag is het moment dat voor ons, voor ons het licht opgaat. Wanneer gaat voor ons het licht op? Nou, op het moment zoals we dat beschreven vinden in 1 Thessalonicenzen 4, waar we het de vorige keer over hadden. Wanneer we hem tegemoet zullen gaan in de lucht, dan breekt voor ons de dag des Heren aan. De dag van Christus, de dag van Jezus Christus. Dan zullen we bij hem zijn. Maar voor Israël is dat 3,5 jaar later. En dan zullen inderdaad zon, maan en sterren verduisterd worden aan het einde van de grote verdrukking. Maar dan is de dag des Heren, de dag van Jehovah, voor de volkeren, voor de overige volken, nog steeds niet aangebroken. Daar gaat ook nog een periode overheen. Nou, jullie zien dat we nog heel wat te bespreken hebben, als ik het zo is samenvat. Maar ja, weet je, dit zijn dingen, ik heb dat vorige keer ook gezegd, laat ik die die vergelijking nogmaals maken. Dat profetische tijdlijn, dat profetisch panorama, om het zo te zeggen, dat bestaat uit allemaal verschillende puzzelstukjes. Hè? En dat is ook wat Bijbelstudie is, schrift met schrift vergelijken. En het ene schriftgedeelte vult het ander aan. En als het ware is het een puzzel en je kunt niet in één keer een puzzel neerleggen. Dat is dit stukje en dat is dat stukje. En ik noem nu de dag des Heren, maar ik kan daar nu niet heel uitgebreid op ingaan. Maar ik moet het toch even genoemd hebben. Want Paulus noemt het hier ook. Jullie weten zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer zo komt als een dief in de nacht. Maar in het voorgaande zei hij dit: wat betreft de tijden en de gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat er aan jullie geschreven wordt. Want jullie weten zelf nauwkeurig, jullie weten namelijk heel goed dat de dag van de Heer zo komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, vrede en zekerheid, vrede en geen gevaar. Dus hier staan jullie tegenover zij. Voor jullie, broeders, zegt Paulus, jullie weten de tijden en gelegenheden, en dat zal straks ook blijken, voor jullie komt die dag absoluut niet als een dief in de nacht. Maar voor hun, voor hen, komt die dag dus wel als een dief in de nacht. Nou, wie zijn die zij? Nou, wanneer zij zullen zeggen, vrede en zekerheid. Of de Statenvertaling heeft zoiets als vrede en geen zonder gevaar. De Thessalonicenzen kenden die tijden en gelegenheden, maar zij, ongelovig of het Joodse volk, die kenden die blijkbaar niet. Wanneer zij zullen zeggen, vrede en zekerheid, vrede en geen gevaar, dan overkomt hen een onverwachts, een plotseling verderf. De periode van grote verdrukking, die volgt op de wegrukking, die zal dus voorafgegaan worden door een periode waarin men zal zeggen, en dan met name het Joodse volk, wanneer zij zullen zeggen, vrede en zekerheid, vrede en geen gevaar, dan overkomt hen een onverwachts verderf. Dan overkomt hen een plotseling verderf. Nou, nu neem ik jullie even mee naar Openbaring 6. Openbaring 6, Daniel. Niet te uitgebreid. Maar om ook weer even misschien één of twee puzzelstukjes neer te leggen. Maar ook dit is weer niet heel de puzzel. Ik kan nu niet heel uitgebreid Openbaring 6 bespreken. Maar daar, wat ik wil laten zien dat. Op meerdere plekken, kijk, Paulus heeft het hier over vrede en zekerheid, maar ook in Openbaring 6 vind je een beeld van dat er eerst een vrede zal komen, maar die vrede, dat is geen echte vrede, want wanneer zij dat zullen zeggen, dat was het blijkbaar, degene die dat zeggen, wedden blijkbaar op het verkeerde paard, om het dubbelzinnig te zeggen, want het gaat in paarden, het gaat over paarden in Openbaring 6. Maar wanneer zij dat zullen zeggen, ja, dan overkomt hen een plotseling verderf. En in Openbaring 6 wordt dat zo uitgebeeld. Johannes was daar in de dag des Heren en beschrijft dat in beelden. En hij zegt, ik nam waar, ik zag en neem waar, een wit paard. Dit is een wit paard, voor degene die... ja. En die erop zit, heeft een boog. En hem met een lauwe krans gegeven. Kroon zeggen veel vertalen, maar zo'n lauwe krans is een uitbeelding van overwinning. Hè? Iets wat je kreeg bij, als je het hardst kon lopen, zeg maar, bij de Olympische Spelen. Dus de gouden plak, zeg maar. ik heb een plaatje geprobeerd te zoeken van, maar ik denk, pak maar een neutraal plaatje. Want die plaatjes, als je plaatjes zoekt over openbaring, dan vind ik altijd dat ze nooit overeenkomen met het beeld wat je zelf hebt. En ik nam waar en ik zag, ik neem waar een wit paard en die erop zit heeft een boog. Dus er is een man op iemand op een wit paard en die werd een lauwe krans gegeven, dus hij overwon. En dan staat er ook, hij ging uit en hij die overwint en op dat hij zou overwinnen. Dan heb je heel veel plaatjes, daar zie je die ruiter op dat witte paard met een boog. En dan zie je een boogspannen en een pijl. Nou, dat is dus precies wat er niet staat, want er wordt niet gesproken over... Het schieten van pijlen over strijd. Er staat alleen maar dat hij een boog heeft. En als je het mij vraagt is die boog een uitbeelding van macht. En juist dat hij geen pijlen heeft. Duidt er blijkbaar op dat hij die macht naar zich toe trekt. Of overgedragen krijgt zonder daarvoor een echte strijd te leveren. Maar deze ruiter op dat witte paard... Die lijkt heel erg op een andere ruiter op een wit paard die we verder opvinden in Openbaring. Namelijk in Openbaring 19, vers 11. En daar is het heel duidelijk, Christus. Want daar staat, ik nam de hemel waar die geopend is en neem waar en zie een wit paard. Hey. En hij die daarop zit wordt genoemd trouw en waarheidsgetrouw. Of getrouw en waarachtig, zegt de Statenvertaling geloof ik. Maar ja, degene die trouw en waarachtig is, getrouw en waarachtig, trouw en waarheidsgetrouw. Ja, dat kijk, dit is hier met een hoofdletter geschreven. En met hoofdletters zelfs. Ja, dat klopt ook. Dit is onwedersprekelijk, gaat dit over Christus. Maar hier gaat het over een ruiter op een wit paard. Die een boog heeft en hem met een lauwe krans gegeven. En hij ging uit en hij die overwint en opdat hij zou overwinnen. Je zou dan denken, dat is Christus. Maar deze Deze man, deze ruiter, die brengt geen echte vrede, maar een vrede die, die erg kortdurend blijkt te zijn. En dus is het een schijnvrede. Het is slechts stilte voor de storm. Want wat er daarna gebeurt, wordt hier ook beschreven, maar dat wordt op andere plekken beschreven als, ik refereer aan de vorige keer, als een tijd van benauwdheid voor Jacob. Of een grote verdrukking die zoals ze nooit is geweest en ook nooit meer zijn zal. Dus dat maakt deze vrede echt tot een schijnvrede. Dat, het volgende vers, ik zag een ander paard, vuurrood. Ander paard, vuurrood, ging uit, dus een rood paard. En aan hem die erop zit werd gegeven de vrede van de aarde, eigenlijk van het land, weg te nemen. Dit, nou, dat, ook dat is een onderwerp op zich, maar dit is tamelijk lokaal. Dit spreekt in de eerste plaats over het land, namelijk Israël. Een ander paard, vuurrood, ging uit en hem die erop zit werd gegeven de vrede van de aarde, vrede van het land, weg te nemen. En hoe dat zijn uitslag of zijn weerslag gaat hebben op de rest van de aarde, dat, ja, dat is de vraag. Hoewel ik wel denk dat ook van die schijnvrede die daar in die regio, in het Midden-Oosten, met het land Israël en dat toekomstige wereldrijk, de vrede die daar zal heersen, ja, die zal zeker zijn invloed hebben op de hele wereld. Wat denk je als de hele wereld zijn defensiebudgetten gaat besteden aan andere dingen? Wat je dan voor een enorme rijkdom en inderdaad vrede en zekerheid gaat krijgen. Naar het idee, hè, naar het schijnt. Ik las voor het, volgens mij van de week ergens dat de over budgetten, dat de NAVO er graag 400 miljard bij wilde. Dus ik weet niet wat dan de totale begroting van de defensieuitgaven van de NAVO zijn, maar als ze er 400 miljard bij willen, nou, dan kan je een hoop leuke dingen van doen. Ja, dan kan je wel van op vakantie. Ja. Ja. Ja, het is betrekkelijk. Ander paard, vuurrood ging uit en hem die erop zit werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. Ja, en dat ze elkaar zullen afslachten. En aan hem werd een groot zwaard gegeven. Dus wanneer zij zullen zeggen vrede en zekerheid, vrede en geen gevaar, dan overkomt hen een onverwachts verderf. Dus dat is het moment van dat witte naar dat rode paard. Daar wordt dat in uitgebeeld in Openbaring. En dat is de periode die elders weer wordt genoemd de grote verdrukking. Maar die periode van grote verdrukking, die wordt in Openbaring dus voorgesteld door 6 zegels. En daarvan zijn 6 van die zegels zijn paarden. En dat zijn de eerste 4. En ik zet ze even voor jullie op een rijtje. Even snel. Een wit paard, schijnvrede. Een vuurrood paard, nou, oorlog. Hè, die neemt de vrede weg, dus dan komt de oorlog. Zwart paard, hongersnood. En een groen paard, in ieder geval de dood. Maar men zegt dan, ja, dat zijn ziekten, doodspest enzovoorts. Corona, ja. Nou, ik denk dat het wat heftiger zal zijn dan corona, denk ik. Voor de volledigheid, het vijfde zegel is de ziel onder het altaar. Erg cryptisch, maar ga ik niet op in. En die laatste, die heb ik al genoemd, dat is de verduistering van zon, maan en sterren. En in de Tenach, het Oude Testament, is dat het moment van waarover wordt gezegd, de dag des Heren zal komen met, de zon zal zijn als een haren zak, de maan zal haar schijnsel niet geven, sterren zullen verduisterd worden. Nou, dat wordt in allerlei verschillende bewoordingen aangegeven. In ieder geval dat met ongeveer deze termen. Dus dat is het daar eindigt de grote verdrukking ook mee. En dan breekt voor Israël de dag aan. Terwijl voor ons die dag 1260 dagen of 3,5 jaar eerder aanbreekt. Want wij zijn eerstelingen. Want wij delen in het leven van de eersteling. Dus zoals de oogst in fasen gaat, zo gaat ook deze oogst in fasen. Wanneer zij zullen zeggen vrede en zekerheid, dan overkomt hen een onverwachts en plotseling verderf. Net zoals een barensvee over een zwangere vrouw. Ja, ook dat beeld wordt nogal eens gebruikt in de Bijbel, maar een barenswee is in ieder geval onontkoombaar. Die overkomen een zwangere vrouw op een gegeven moment. En wat je ook doet, die kun je niet meer tegenhouden. Dus onontkoombaar, het is heftig, het is zwaar. Toch, dames?
Ik heb er genoeg met
die. Ja, daarom. Ja, wij mannen, wij staan erbij en we kijken naar. Dus voor ons is het ook heel zwaar. Maar in ieder geval is het is onontkoombaar. En op dat moment is het natuurlijk verschrikkelijk. De pijn, maar ook om de vrouw zo te zien lijden. Maar dat wat eruit voorkomt, dat maakt alles goed. En dat maakt ook...
Het werkt verlossen.
Het werkt verlossen, ja. Dat maakt ook dat je die weeën later toch wel weer... Nou, vergeten niet, maar het blijft je altijd bij. Maar het nieuwe leven, want een zwangere vrouw brengt nieuw leven voort. Ja, dat nieuwe leven maakt alles goed. En die grote verdrukking, die wordt hier volgens als een onverwachts verderf. Zoals die overkomt hen zoals een barenswee, een zwangere vrouw. Maar het is pijnlijk, maar het is noodzakelijk om dat nieuwe leven voort te brengen. En zo mogen we daar godzijdank ook naar kijken. En zij zullen absoluut niet ontsnappen. En dat woord ontsnappen is letterlijk uitvluchten. Zij zullen daar niet uitvluchten. Zij niet. Hier gaat het telkens over zij en wij. Of zij en... Ja, zij, hen of wij. Zij niet. Zij zullen niet ontsnappen, maar wij wel. Want dat heeft Paulus net daarvoor aangegeven. Die wegrukking, dat is de ontsnapping, de uitvlucht, om het zo te zeggen. En we hebben vorige keer ook dit vers aangehaald. Uit de hemelen zijn zoon op de... ik val midden in die zin, maar... En uit de hemelen zijn zoon op te wachten of te verwachten die hij uit de doden opwekt. Jezus die ons uitredt uit de komende toorn. Dus wij zullen wel uitgered worden uit de komende toorn, maar zij zullen absoluut niet ontsnappen of uitvluchten. Dan is er dus geen vlucht meer mogelijk. Ja, wanneer die grote verdrukking aanvangt, dan is daarvoor Israël op dat moment, dat is pas echt een lockdown, dan gaat echt het land op slot, dan kunnen ze daar niet meer uit. Ik denk aan woorden uit Matthäus 24. Daar wordt gezegd dat als je... Ja, dat is ook weer een onderwerp. Wanneer er zal een afgodsbeeld geplaatst worden in de tempel in Jeruzalem. Is er al een tempel? Nee, die is er nog niet. Maar dus die gaat er komen. Maar er zal een afgodsbeeld geplaatst worden. En Jezus zegt de Heer Jezus zegt in Matthäus 24. Als je dat ziet, dat is het moment dat je als de wiede weerga moet vluchten. En dat is ook het moment dat je nog net kan vluchten. Want het staat zelfs, neem geen jas mee. Wie op het dak is, komen niet af om eerst wat uit het huis te pakken. Wegwezen, vluchten naar de woestijn naar de woestijn. Dus daar zal nog een vluchtmogelijkheid zijn. Maar op het moment dat eenmaal die grote verdrukking echt aanvangt, dan is er geen ontsnappen meer aan. En dan, dat is pas echt een lockdown. Ze zullen absoluut niet ontsnappen. Nou, nog even ter illustratie. Wanneer zij zullen zeggen, vrede en zekerheid, dan overkomt hen een onverwachts verderf. Net zoals een barenswee over een zwangere vrouw. En zij zullen absoluut niet ontsnappen. Drie keer zij, hen of zij, en het gaat in de eerste plaats over Israël. Als de grote verdrukking begint, kan men het land dus niet meer verlaten. Oh, ik had dat gewoon op een dia gezet. Dat was ik al even vergeten. Maar daarvoor, voor die tijd dus, daarvoor zullen er aan de oproep gehoor geven om te vluchten naar de plek die God bereid heeft in de woestijn. Dat vind je beschreven in deze verse in Matthäus 24. En ook in Openbaring 12 trouwens. En de vrouwen vluchten naar de woestijn. Alwaar zij een plaats had haar van God bereid. 1260 dagen. Ja, aan het, oh, dat is ook nog een, dat is ook te mooi om niet te noemen. Aan het einde van die grote verdrukking. Ik zei al, dan zullen zon, maan en sterren verduisterd worden. Maar er zal ook een aardbeving zijn. Dat vind je ook allemaal in dat Openbaring 6. Maar dan zal dus het volk in hun uiterste nood de naam van Yahweh aanroepen. Ze zullen de naam des Heeren aanroepen. Iets wat een Jood, een godsdienstige Jood nu dus niet doet. Hè? De naam van Yahweh aanroepen. Want die naam mag je niet uitspreken. Ze noemen hem dus de naam, Hashem. Maar dan zullen zij de naam aanroepen. Nou, wat er dan gebeurt vind je in Zacharia 14 beschreven. Dan zal de Heer terugkeren en zullen zijn voeten te dien dagen staan op de Olijfberg. De Olijfberg zal in tweeën gespleten worden en er zal een vlugweg gecreëerd worden naar de woestijn. Dus dat...